Waarom moeten we altijd ergens beter van worden? Waarom mag het niet gewoon rot zijn? Misschien kom ik er wel helemaal niet beter uit. Misschien blijf ik wel voor eeuwig beschadigd.
Ongezouten ontmoetingen gedreven door nieuwsgierigheid. Welkom bij Offbeat. In deze podcast gebruiken de makers van Theater Rotterdam hun nieuwsgierigheid als kompas en trekken de stad in voor gesprekken met Rotterdammers.
Hoi, ik ben Erik Wien, maker bij Theater Rotterdam. Op de dag dat we deze podcast opnemen, zit ik midden in de repetities voor Verdriet is een ding met veren. Een voorstelling over een vader en zijn twee zoons die achterblijven na de plotselinge dood van hun echtgenote en moeder. In deze aflevering ontmoet ik Ameline Ansu, schrijver van het boek Van harte gecondoleerd. Het boek over rouw zonder zwart randje. Ik ben nieuwsgierig naar Ameline en haar kijk op rouw. Op haar website lees ik dat het schrijven van dit boek het startschot was van haar missie om de dood beter bespreekbaar te maken in Nederland. En dat is een missie waar ik me wel in kan vinden. Ik ontmoet haar op een plek die zij heeft uitgekozen. Het nieuwe instituut bij het Museumpark in Rotterdam. Oh, en nog een technische mededeling. Tegen het einde van ons gesprek was er helaas een probleem met onze microfoons, zoals je straks zult horen. Maar we hebben dit zo goed als mogelijk weten op te lossen, dus hopelijk heb je er niet te veel last van. Luister mee naar onze ontmoeting.
Hey. Hallo.
Hallo.
Hoi.
Oh, dit is zo fijn om hier weer te zijn.
Ja, dit heb jij uitgekozen, toch?
Ja.
Deze locatie.
Heel blij.
Vind je het fijn om om in de zon te zitten?
Ja, geen probleem mee.
Ik ga dan een klein beetje met mijn rug naar de zon zitten.
Ja.
Vind je dat goed?
Ja hoor, als ik het halverwege te warm krijg, dan...
Oh ja,
zo kan ik zitten, toch?
Ja, hè?
Ja.
Op afstand. Ja. Water.
Lekker, dankjewel.
Hoe ken je deze plek?
Ja, dit was een van de plekken waar ik mijn boek heb geschreven.
Ah, dus, maar gewoon in een publieke openbare ruimte
ja,
is het te schrijven.
Ja, met name zeg maar cafeetjes. Ik ga toch even uit de zon zitten.
Ja, ik snap het. Ik ga zo zitten.
Wacht, dan zal ik eerst dit doen en dan verder praten. Want...
Zo doen?
Ja, kijk, we zitten gewoon in de jungle.
In de bush.
Nog beter, ja.
Hier heb je je boek geschreven?
Deels, ja. Dus ze hebben hierboven heb je de bibliotheek. Ja, misschien ken je het ook. Maar dan heb je echt zeg maar, heel mooi uitzicht ook over de stad.
Ja.
Dus daar heb ik vaak gezeten. En in het weekend is dat dicht. Dus dan ging ik hier zitten. Of in de dierentuin of in de kunsthal.
Ja.
En, toen ik begon met schrijven, toen zei mijn redacteur van... je moet zorgen dat je zoveel mogelijk in ruimtes bent waar je energie van krijgt. Dus ik heb eerst heel erg veel tijd besteed aan, nou, waar krijg ik dan energie van?
Eerst die ruimtes gezocht?
Ja,
ja.
Ja. En daar dan volgens...
En hoe ben je eigenlijk begonnen aan het boek toen? Ik bedoel, wist je dat je een boek over dit thema wilde schrijven?
Ja, eigenlijk toen mijn
Want je
moeder
had al een
was.
Uitgeverij?
Nee, nee. Het heeft 8 jaar in mijn hoofd gespeeld.
Mm-hmm.
En eigenlijk op het moment dat mijn moeder al ernstig ziek werd en overleed... toen dacht ik, ik wil een boek hierover hebben wat niet zo deprimerend is... en voor mijn leeftijdsgenoten.
Ja.
En dat was er niet.
Wat een goede gedachte. Want hoe oud was je toen je moeder overleed?
23.
Ah ja, en toen miste je dat ook.
Ja.
Je dacht, waarom is dat er?
Ik. Ja, ik miste heel erg het gevoel van herkenning.
Ja.
En dat vond ik niet in de boeken waarbij iemand een partner had verloren of waarbij een kind 5 jaar was.
Ja.
Want ja, dan spelen er gewoon hele andere dingen.
Ja. Ja.
En toen, 4 jaar later, overleed mijn vader. En toen had ik weer behoefte aan zo'n boek en constateerde ik van, nou, het is er nog steeds niet.
Ja.
En de titel had ik altijd al wel. Het moest gewoon van harte gecondoleerd zijn.
Vrolijke titel?
Een vrolijke titel, ja. En eentje waar je over gaat nadenken. En
ja.
Met name dat, nou ja, ik noem het ook overrouw zonder zwart randje. Dat,
ja.
Een beetje die luchtigheid erin. Maar uiteindelijk duurde het nog weer 4 jaar voordat ik ook echt de ruimte had om te bedenken... Oké, hoe moet het er dan uitkomen te zien? Wat zijn de hoofdstukken?
En kan je zeggen, of is dat de psychologie van de koude grond... dat die 4 jaar, dat er toen een nieuwe fase in de rouw begon? Of dat dan...
Dat je... ook. Maar niet, het is niet dat ik daarop heb
gewacht. Dat je het toen kon... Ah ja.
Nee, het was meer... De ruimte was meer ook gewoon werkagenda technisch.
Ja,
als in,
ja.
was dusdanig gesetteld in mijn werk dat er ruimte ontstaat van, oh ja, dit wilde ik nog doen.
Ja.
En wat ook wel meespeelde was dat ik op een gegeven moment dacht, als je nu niet begint, ben je te oud voor je eigen doelgroep. En als er iets is waar je altijd spijt van gaat krijgen, is als je het niet echt probeert.
Ja.
Dus dat was voor mij echt, En, want in alle eerlijkheid ben ik altijd heel jaloers op makers, zeg maar, van theater en van muziek en van alles eigenlijk. Dat je, er is niks, je bedenkt het en dan is het er.
Had je al iets geschreven, een boek bedoel ik?
Nee, ik heb journalistiek achtergrond.
Ja, dus je schreef al wel, maar dit...
Ja, maar dit, dat is niet te... Ja, ik vind het niet te vergelijken, want dan maak je niet... Nu maak je echt iets, zeg maar. En plus, ik ben ook geen journalist meer, dus daar was ik ook helemaal niet meer mee bezig.
En hoe die, want dat vind ik zo fascinerend dat je al meteen wist dat je de titel al wist en dat je ook die vrolijkheid. Dus dat was gewoon al een missie from the start. Dat je dat wilde koppelen, dat je de rouw met iets vrolijks wilde. Met iets energieks of iets wat niet alleen maar over.
Nou, het wil niet per se.
Ging.
Met iets vrolijks koppelen, maar ik vind dat rouw meer is dan alleen dat zwarte alleen. Ik bedoel, rouw is verdrietig en het is pijnlijk en je wenst het niemand toe.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar het is wel veel meer dan dat. En de boeken die ik toen las, vond ik, in mijn geval, mijn beide ouders zijn jong overleden. Mijn vader in de tijd dat ebola Sierra Leone op zijn hevigst was en ik ben er in mijn eentje naartoe gevlogen. Wat echt tot op de dag van vandaag het meest enge en ook moedig is wat ik heb gedaan. Maar elke keer als ik een boek las van een ander of gewoon de hulpboeken las, dan had ik één bladzijde om en dan dacht ik, Jezus, wat heb jij een kutleven. En eigenlijk dacht ik, het helpt mij niet om alleen daarover te lezen. Of ik weet al dat het zwaar is.
Ja.
Ik wil daarmee niet ontkennen dat het heel zwaar is, want dat is het, maar er is meer dan dat.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat was. En de missie, zeg maar, breder om rouw beter bespreekbaar te maken, dat is eigenlijk ontstaan doordat ik een jaar lang heb gesproken met mensen die net als ik dan jong boven de kist van hun vader of moeder hebben gestaan. En dat zij er eigenlijk heel erg aangaven van hoe moeilijk het is om met hun omgeving erover te praten of hoe weinig ze dat doen. En dat ik me realiseerde dat. Hoe zeg je dat? Kijk, in mijn omgeving wordt er best wel veel over gesproken, maar dat komt ook
omdat... Hoe bedoel je, in jouw omgeving?
In mijn directe omgeving.
Ja, mensen die jou kennen en jouw verhaal kennen.
Ja.
Ja, het is geen taboe.
Het is geen taboe, maar dat komt ook omdat dat ik het zelf besprak.
Ja.
En dat ik door dat zoveel mensen te spreken realiseerde ik me ook van, dat is helemaal niet een gewoonte iets of zo.
Nee. Je moet het ook... Je neemt ruimte in, hè, door het erover te hebben. Dus dan moet je ook een zekere... Je moet je niet in de ander verplaatsen. Je moet niet denken, hoe is dit voor de ander? Mijn ouders zijn ook overleden, allebei. Dus ik herken wel dat gevecht met... Kan ik het erover hebben? Heb ik het er nou weer te veel over? Maak ik het tot een thema? Heet het mijn verhaal? Want ik ben natuurlijk ook veel meer dan dat. Dus heb ik zelf ook heel veel sensoren die kant op wijzen. Zo van, is dit...
En maakt hij het ook bespreekbaar? Of maak je het?
Ja, zeker. Ja. Ja, eigenlijk ook via mijn werk merk ik steeds
dan,
meer.
Of,
nu dan bijvoorbeeld, hè? Ja, want ik ben nu een voorstelling aan het maken. Over een paar weken moeten we daar mee in première. Verdriet is een ding met veren, naar aanleiding van een boek wat over rouw gaat. En in alle eerlijkheid voelde ik dan wel weer ook in de aanloop naar dit project toe even zo'n drempel van, ik vind het dan zo mijn verhaal, terwijl daar maak ik het totaal niet voor. Ik bedoel, dat is mijn proces eigenlijk, ik bedoel, dat is de achterkant, maar aan de voorkant is het universeel en vind ik het ook een belangrijk en een groot thema. Maar juist omdat je er zo'n persoonlijke band mee hebt, voel ik wel een schroom van, is het dan niet te persoonlijk?
Maar heb je het, als je kijkt naar het hele maken van de voorstelling, heb je dan veel over jouw rouwpijn of heb je het over rouw in het algemeen?
Ja, goede vraag. Nou, ik tijdens het repeteren moet ik gewoon af en toe wel iets over mijn eigen rouw vertellen, omdat het dan ook specifiek maakt. En ik ben natuurlijk wel gewoon een ervaringsdeskundige. Ik bedoel, daar kan ik ja, dat is gewoon een feit. Het zou raar zijn als ik daar ook een neutrale positie in neem. Dus ik... Maar vervolgens vind ik het dan weer heel belangrijk. Ik herinner me dat ik dat ook zei op de eerste repetitiedag. Want ik heb niet een soort veto over dat begrip of zo. Dus, want iedereen kent rouw. Zelfs als je ouders nog... Ja, nee, zover zou ik wel durven gaan. Of zo. Het is, ik bedoel, mijn specifieke geval zijn mijn ouders verloren. Of zo, maar het gegeven rouw... Ik vind het een heel... Ik vind het ook een ongelooflijk groot en lang... Hoe zeg je dat? Een soort langstrekkend begrip. Zo. Daar zit veel...
Je bedoelt omdat in. Je ook rouw kunt hebben over het verlies van je baan? Of...
Ja, ja, ja.
Of wil je dat iemand...
Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, kijk, je hebt natuurlijk wel dit specifieke rouw als het gaat over het overlijden van iemand. Maar ik denk zelfs dat wat je in rouw tegenkomt ook weer andere dingen triggert die al eerder in je leven een plek hebben ingenomen.
Ja, maar ik denk niet dat iedereen, en dat gun ik ook, ik gun iedereen dat ze zich er niet in herkennen. Mm-hmm. Maar ik heb zelf niet, ik deel niet je mening dat ik het gevoel heb dat iedereen er wel mee te maken heeft.
Ja.
Want...
Omdat het eigenlijk, ja, want?
Nou, omdat het, als ik dan nadenk over wat sommige mensen tegen anderen hebben gezegd. Ja, bijvoorbeeld, als je partner overlijdt, nou, je bent nog jong.
Ja, misschien, ik zit nu te denken, het past gewoon heel erg bij mij om dit te zeggen. Ik denk dat het veel meer iets over mij zegt, dat ik het ook teruggeef of zo. Dat ik ook denk, ja, maar iedereen heeft toch iets. Ja, terwijl, misschien zit daar nog de laatste schroom om het me ook helemaal wel toe te eigenen. En ik, wat ik heb meegemaakt en wat jij hebt meegemaakt is ook weer zo specifiek dat het natuurlijk weer niet universeel is.
Nee.
Dat klopt.
Dan mag ik vragen waar je ouders zijn overleden?
Zeker. Mijn vader is overleden, onverwacht overleden aan een hartstilstand, eigenlijk midden in de nacht. Eigenlijk weten we ook niet goed waar hij aan is overleden, maar hij was dood. En mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd, een jaar later. Ja.
Dat is heel kort op elkaar.
Kort op elkaar. Ja.
En hoe oud was je zelf?
Dit is 5 jaar geleden. Dus ik was toen 36.
Hmm.
Ja.
Wel heftig.
Ja.
En heb je broers of zussen?
Ik heb een oudere broer, 2,5 jaar ouder.
En heb je daar dan... trek je met hem op in dit...
Zeker. We zijn ook veel dichter bij elkaar gekomen door de dood van mijn ouders. Want mijn broer leeft in Amerika en... Dus wij spraken elkaar niet dagelijks. En natuurlijk door eerst de dood van mijn vader, toen de dood van mijn moeder. Dat die jaren, of zo, dat sowieso dat eerste jaar, toen het tweede jaar, hebben we elkaar heel veel gezien. En zijn we wel, allebei op onze eigen weg, maar wel veel dichter bij elkaar gekomen.
Wel mooi dat je dat zegt, van allebei op eigen weg, maar dichter bij elkaar. Omdat je... heel vaak hebben mensen, tenminste dat is wat mij opviel zeg maar in een gesprek, is dat mensen het gevoel hebben van we verliezen dezelfde persoon, dus wat ik voel, voel jij ook. En als met name een broer of zus daarin afwijkt, dan botst dat heel erg. Ja. Los van dat je natuurlijk, je bent broer en zus of zus en zus en heb je al patronen van vroeger zeg maar, dus wat vroeger botst dan ook.
Ja.
Maar dat je daar wel elkaar de ruimte in geeft, dat is heel volwassen zelfs... ook.
Ja, ik heb ook ontdekt eigenlijk tussen mij en mijn broer, dat we andere ouders verloren zijn.
Ja.
Dus ik ben mijn ouders verloren en hij is zijn ouders verloren.
Ja.
Dus daarin hebben we ook ons eigen rouwproces, omdat we ons anders verhouden tot hen. Heb je eigenlijk, want ik wil nog iets over rouw vragen, want dat kwam ik ook in je boek tegen. Heb jij het idee dat je nog rouwt?
Zeker. Maar... op verschillende momenten, soms helemaal niet, soms komt het als een boemerang terug.
Mm-hmm.
Met name...
Denk je dat je altijd zal rouwen?
Ja, in die zin, ik zal mijn ouders altijd missen.
Ja.
En dat ik zie rouwen als missen van. Ja. Er zijn ook genoeg momenten waarop ik gewoon niks voel, zeg maar, als ik het over hen heb of over iets. Of, dat is ook een kwestie van gewenning, want uiteindelijk, je praat er veel
over.
Dus
praten.
Dat, ja. ja, Dat zal je misschien ook herkennen van als je een voorstelling maakt. Maar met name bijvoorbeeld in settings met nabestaanden en die dan vragen stellen. En dan denk ik, ja, mensen stellen zich open om hun oprechte vraag te stellen of ervaring te delen. En dan vind ik ook, dan moet ik dat ook doen. Want ik vraag dat van hen, dus dan is het wel terecht dat je dat teruggeeft. En dat komt nog best wel vaak hard binnen.
Ja.
Ja.
Ja, want toen jij net naar mijn ouders vroeg, ervoer ik dat ook. Omdat ik toen dacht, voelde ik ook weer, ik haperde ook even. Want ik kan heel makkelijk over de dood van mijn ouders praten. Maar eigenlijk ook niet, natuurlijk. Dat is natuurlijk ook maar een soort vorm die je hebt aangeleerd. Want over je ouders praten die er niet meer zijn. Dat is het kind in jezelf, om het maar zo te zeggen, vindt dat natuurlijk helemaal niet prettig. Maar de volwassen versie heeft daar wel een systeem voor. Of kan daar wel, heeft daar taal voor. Dus hij weet ook dat hij niet door zijn knieën moet zakken. Maar het is natuurlijk niet een leuk gegeven.
Nee, en soms zijn ook... bijvoorbeeld, ik weet wel, een tijd geleden, toen liep ik stage en toen gingen we een dag naar de Rotterdamse havens en gingen we daarna bij de burgemeester lunchen. Mm-hmm. En dat was gewoon echt een super interessante dag. En ik weet nog dat ik naar huis ging en dat ik ergens tussendoor dacht van, oh, ik ga straks mijn moeder vertellen hoe die dag was.
Ja.
En dat ik oprecht gewoon was vergeten dat ze dood was.
Ja.
Nou, en dan nu ook, als ik daar dan weer aan de pijn die je dan voelt, dat is gewoon, dat is gewoon echt heel naar. En dat heb ik gelukkig daarna niet...
Dat is wat je net zei, rouw is eigenlijk missen.
Ja. En bijvoorbeeld met alles rondom mijn boek en de lancering daarvan. Mm-hmm. Dat ik ook dat iemand zei van... ik was gewoon heel enthousiast aan het vertellen over hoe ik de lancering wilde gaan doen. In een grote setting met mensen en een avond over rouw. En dat zij echt zei, ik vind het zo erg voor je. Dat dan dat moment dat die hele zaal vol zit, maar de mensen die jij het liefst bij wil hebben, zijn er niet. En ik had daar toen nog geen moment over nagedacht. En toen zei, dacht ik echt... Kan. En ook dacht ik... Stom, rotwijf, waarom zeg je dat? Maar achteraf ben ik er blij om. Omdat ik had er dus van tevoren niet over nagedacht. En toen wel. En toen heb ik me dus eigenlijk een hele tijd mentaal voorbereid op dat moment. Van je staat straks voor een volle zaal. En er zijn allemaal mensen. Mm. Maar degene die jij het liefst wil zien, zijn er niet.
Ja.
En dat is ook wel een beetje een trucje geworden, denk ik. Maar daardoor vond ik het echt een ontzettend leuke avond.
Ja. Er zijn natuurlijk ook van die momenten dat je inderdaad heel graag zou willen zien dat ze het zien. Omdat je dan heel volwassen bent, toch? Als jij kan praten voor een hele grote groep mensen, is natuurlijk ook iets wat je als kind wil laten zien, toch? Dat is ook een beetje zonder handen. Kijk, ik kan dit. Dan ben je toch ook wel in je kracht, bedoel ik?
Ja, nou, voor mij is het meer gewoon dat je dan trots bent op de presentatie en dat je dan hen graag bij wil hebben.
Ja, dat is ook het, omdat je volgens mij daarmee laat zien dat je vrij bent. Dat je los bent.
Ik snap wat je zegt, maar ik ben best wel zelfstandig opgevoed. Dus voor mij was dat altijd een...
Dat was al een
idee.
Verhaal.
Ik was 11 toen mijn moeder ziek werd. En ze was alleenstaand ouder. Dus ik was 6 toen ik in mijn eentje de tram naar de stad nam om naar school te gaan. Dus voor mij is dat...
Ja, je stond al voor een grote groep mensen in je eentje.
Ja.
Figuurlijk gezien.
Figuurlijk gezien.
Ik zat te denken, omdat mijn voorstelling focust op de eerste jaren van een gezin waarin de moeder overlijdt en de vader alleen achterblijft met 2 jonge kinderen. En daar gaat het in de eerste 2-3 jaar heel slecht mee. Met name met die vader, die duikt heel erg in zijn werk. En het is ook een magisch realistisch verhaal eigenlijk, want er komt een kraai in hun huis wonen. En die komt binnen met de mededeling, ik ga pas weer weg als je me niet meer nodig hebt. En inderdaad, na 2-3 jaar gaat hij weer weg. Maar die donkere jaren, zou ik maar zeggen, heb jij die ook gehad? Omdat jij ook, ik hoor je zo over dat boek en zo, er zit ook al vrij snel ja, een soort energie of productiviteit of iets dat je er iets uithaalt of zo. Maar heb je ook iets af moeten breken of heb je ook iets moeten opmaken?
Ja, ik ben na mijn moeders dood heb ik een burn-out gehad. En na mijn vaders dood een best wel heftige depressie. En dat kwam ook omdat ik afstudeerde in de crisistijd. En dus in het ebola gebied was geweest. En gewoon de stressontlading daarvan.
Ja.
En ik merk nu wel dat je inderdaad zo'n andere fase bent. En dat ik ook gewoon niet meer wil nadenken over die donkere periode. Maar die heb ik zeker gehad.
Ah, ja.
En
ja.
Echt... Ja. Heel intens. Ik heb na mijn vaders dood heb ik ook echt gedacht van, ik moet dit gewoon ervaren of zo.
Ja,
of ik wil dit niet wegstoppen, laat ik het zo zeggen.
Je moet het toelaten.
Ik moet het toelaten. Ja. Dus ik heb dan ook echt een jaar geen alcohol gedronken. Ik dacht, ik wil niks. Ik wil niet sugarcoaten.
Ja.
Ik zeg ook altijd, ik zou dat niet per se iedereen aanraden, want
dat was
leuk is het zeker niet, nee.
Ja, ja.
Maar ik ben zelf wel heel blij dat ik dat, bij mij paste dat op dat moment. Maar nee, dat gevoel van...
Maar je voelde dus wel intuïtief, ik moet dit zijn gang laten gaan. Want ik moet dit virus even laten uitrazen.
Ja, maar dat kwam denk ik ook omdat ik het al een keer had gehad bij mijn moeder en ik dus... op mezelf kon vertrouwen dat er licht aan het einde van de tunnel zou zijn.
Ja.
Dus van dat je nu echt bergafwaarts gaat, is heel eng, weet je wel. Want waarom zou je dat in vredesnaam doen?
Ja.
Maar ik had wel het vertrouwen in mezelf van, dat gaat ook wel weer de positieve kant op. Niet om er sterker uit te komen, maar wel om het hele this too shall pass gevoel of zo.
Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom zei je dat zo stellig? Zo niet om er sterker uit te komen? Vind je dat een beetje een cliché?
Nee, maar dat is iets wat ik heb geleerd door de gesprekken die ik heb gevoerd. Dat ik, ik denk toch ook wel een beetje als Rotterdammer van niet lullen maar poetsen. Mm-hmm. Dat ik wel heel erg het idee heb van
Dat is te romantisch bedoel je?
Nee, het was mijn motto ook wel van ik dacht oké, dit is echt heel naar, maar ik ben wel zoveel meer zelfstandig. Of ik weet hoe dingen werken. En het is ergens goed voor. En zeg maar in de gesprekken met mensen, toen zei ook iemand van... Ja, maar waarom moeten we altijd ergens beter van worden? Hmm. Waarom mag het niet gewoon rot zijn? Misschien kom ik er wel helemaal niet beter uit. Misschien blijf ik wel voor eeuwig beschadigd. So what? Waarom zou dat niet mogen?
Ja.
En toen dacht ik, weet je hebt helemaal gelijk. Dus het is nu ook meer dat ik denk, ik wil dat beeld niet uitdragen. Dat je, dat je weer sterker moet worden of beter of wat dan ook.
Ja, dat is ook een soort, alsof het een winstgevend model is. Van je moet er iets in stoppen en dan word je uitbetaald.
Ja, ja.
Ja, dan krijg je iets goeds.
Ja.
Ja, ja dat is natuurlijk ook iets wat je moet eigenlijk ook niet bezig zijn met die stip op de horizon, toch? Als je, wat je net zei, er even in bent gezakt, is er volgens mij alleen maar een... Nu, toch? Een staat van zijn zonder perspectief.
Nee, en kijk, het idee van je komt er beter uit, dat is meer, dat houdt je soms op de been.
Ja.
Maar ik denk dat het ook te veel in ons zit om dat soort van als aanname te hebben van maar ik kom hier echt wel sterker uit. Terwijl dat hoeft helemaal niet.
Ja.
En toen ik zelf echt zwaar depressief was, toen kon ik... Er zijn dagen dat ik mijn bed niet uitkwam, dus laat staan dat ik... Maar ik wist ergens wel van, je hebt dit eerder gehad. Dit voelt echt heel naar. Maar je gaat je niet altijd zo voelen. En dat vertrouwen had ik wel in mezelf.
Ja.
En ik had ook wel... Ik ging wekelijks naar een psycholoog ook, zeg maar. Dus ik had wel ook dingen ingebouwd om een soort van...
Om daar weer uit te komen. Het was niet je eindbestemming. Je had al het idee om weer
te bewegen ooit. Om er weer uit te komen.
Nou, ik dacht ook van, dit heb ik wel nodig om dit aan te durven. Om het dus zo los te laten, zeg maar.
En mis je het wel eens? Ik bedoel, niet die zware depressiedagen,
maar de impact van die de dood... heeft?
Nou, niet de impact van de dood, maar ik merk wel dat ik ergens verslaafd ben aan... Bijvoorbeeld als er iets heftigs gebeurt, dat je meteen op scherm moet staan in een crisis iets, zeg maar.
Ja.
Dan schiet ik meteen weer terug in zo'n stand.
Ja.
En daar, ja, daar ben ik ook gewoon echt goed
in. Daar ga je goed op.
Daar ga ik goed op. Omdat je gewoon gedwongen bent. En het schiet ook vaak de verkeerde kant op. Dus als iemand net weg is, weet je, als je iemand hebt gesproken en diegene belt dan ineens en dan denk ik dat klopt niet.
Ja.
Dan is mijn eerste gedachte, is er iemand dood? Dat zeg ik vaak ook, want dan komt hij met een heel...
Ja.
Ja, zo'n... Nou, moet je horen wat er is gebeurd. En dan denk je, ja, ik wil eerst horen dus wat er is gebeurd.
Ja, ja.
En niet dat opbouwen, zeg maar. Dat
zeg het maar,
echt...
met de, trek de pluister er maar in één keer af.
Ja, of, want dat trek ik gewoon niet, zeg maar. Ja. En ook weten van de... zeg maar, van als het echt heel naar is... Dat echt heel rot is, maar de wetenschap dat je dan weer je beter voelt, dat...
Ja,
hoe zeg je dat? Ik ben wel verslaafd geworden, denk ik, aan het weten dat er ups zijn.
Ja.
En ik, dat is ook de reden eigenlijk waarom ik dus zo per se echt wilde overgeven aan rouw. Dus omdat Julia Samuel zegt dat, van we hebben de neiging om de echte pijn niet te willen voelen, maar de consequentie daarvan is dat je de vreugde ook niet voelt. Dus je wordt een soort vlak. En ik dacht, koste wat kost, ik wil niet vlak worden. Ik wil ook de leuke dingen weer kunnen voelen.
Ja.
Dus als dat dan betekent dat ik nu echt door die diepte heen moet, ja, dan moet dat maar.
Ja, mooi. Ja.
Maar nogmaals, dat is niet voor iedereen
weggelegd. Nee, nee.
En ook niet, ja, dat hoeft ook niet.
Nee.
Ik ben wel benieuwd, want wat mij opviel ook met mensen die een ouder is overleden vanwege zelfdoding.
Mm-hmm.
Dat die eigenlijk bijna, of nou, heel weinig gelijkwaardige gesprekken hebben gevoerd met hun omgeving. Omdat het dan eigenlijk vaker ging over het, ja, nou eigenlijk het oordeel van wat mensen hebben rondom zelfdoding.
Ja, daar zit nog wel een taboe op.
Ja,
ja.
Heb je dat ook ervaren? Of hoe heb jij dat ervaren?
Ja, het is wel heel anders inderdaad. Maar dat is natuurlijk ook omdat zelfdoding is ook een bijna een soort filosofisch probleem of zo. Want dan is iemand wel dood. Kijk, mijn vader is door de dood gehaald of zo. En mijn moeder heeft de dood uitgenodigd. En dat is gewoon een ander vertrek, ander verhaal. Dus dan is het ook logisch, daar heb ik ook nog steeds, dat ik beschouw hun allebei hun sterven hebben ook een andere plek. Ja. Dus ik rouw anders om mijn vader dan om mijn moeder. Want mijn moeder zit in een ander... snap je wat ik zeg? Ja, dat daar zitten ook nog meer vragen omheen of meer... Ik heb haar dood op een andere manier moeten accepteren, omdat ik ook haar keuze heb moeten accepteren. En de dood van mijn vader is de natuur of zo. Dat is de loop der dingen en daar kan je niet boos op zijn of daar kan je niet woedend op zijn. Dat is iets wat in mijn geval vroeger, bij jou nog vroeger en bij anderen zal het later gebeuren, maar het gebeurt of zo. En dat het gebeurt is een natuurwet en daar moet je volgens mij niet, hoef je niet heel lang tegen in opstand te komen, maar in het geval van mijn moeder gaat het veel meer over wie zij dan is. Of, nu ik dit zeg, denk ik ook, ik moet soms ook sturen naar, ik moet ook om haar rouwen ofzo. Ik moet ook, zij is ook wel degelijk dood en dat verhaal is eigenlijk hetzelfde als mijn vader, alleen zit daar nog een ander verhaal tussen. Snap je?
Ja, ik snap wat je zegt. Ja. En ben je daar dan ook al? Of?
Bij vlagen soms, ja. Nou, maar ik ben ook... Nee, dat is ook een soort never-ending story, volgens mij. Dus met... En ik merk dat, dus wat ik net zei, in mijn werk komt het thema komt wel vaak terug in de voorstellingen die ik maak. En dan voel ik eigenlijk ook weer na zo'n heel maakproces dat ik er weer in... dingen in heb ontdekt en weer zelf een stap in heb gemaakt. Ik heb ook in die periode, ben ik vader geworden van twee kinderen. Dat liep ook allemaal zo. Dus eerst kreeg ik een zoon, toen ging mijn vader dood.
ging mijn moeder dood, kreeg ik mijn andere zoon. Dus dat zit eigenlijk wonderlijk genoeg omlijst eigenlijk met geboorte. Wat ook weer een heel ander perspectief op dood geeft. Dus dat hele totaalpakket van vier mensen die elkaar hebben gekruist ergens halverwege. In het weggaan en in het komen. Dat hele pakket, daar ben ik nog niet klaar mee.
Ja. En jouw omgeving? Zeg maar de reactie van mensen?
Hoe die zijn?
Merk je daar een verschil van hoe ze omgingen met de dood van je vader en hoe ze omgingen met de dood, of gaan met de dood van je moeder?
Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, dat heeft met dat taboe te maken. En soms zeg ik het ook wel eens niet. Soms zeg ik, zoals ik helemaal aan het begin van het gesprek, allebei mijn ouders zijn overleden. Dan denk ik eigenlijk al, overleden vind ik in het geval van mijn moeder ook een gekke woordkeuze. Maar ze is natuurlijk overleden, maar ook weer niet. Nou ja, dat is voor een andere podcast. Maar er wordt wel anders op naar gekeken, ja. Ja. Niet mensen dichtbij mij, hoor. Die beschouwen het denk ik wel als hetzelfde. Maar mensen die wat verder van me afstaan, zodra je dat zegt, ligt dat woord ook meteen vooraan. Zo. Dus dan kijken ze niet zo snel meer verder. Zo. Dat is toch...
Ja.
Omdat het dan ook over een ziektebeeld gaat. Iemand pleegt natuurlijk niet zomaar zelfmoord. Dus het ook een soort... komt er een heel ander gesprek achteraan.
Merk je dan dat mensen het over zelfdoding willen hebben?
Ja.
Of,
Nou, nee, sorry. Ik zei ja als in... wisselde van woord, hè? Dus ik zei net zelfdoding, en toen zei ik ook zelfmoord. Dat wilde je vragen, toch?
Nee, maar nee. Ik heb zelf. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Of je dus merkt dat mensen het willen hebben over zelfdoding, zeg maar.
Ja.
Wat eigenlijk gewoon niks te maken heeft met dat wie je moeder was. Ja, ja, met wie de persoon die je moeder is of was.
Nee, dat klopt. Ja, dat staat dan in de weg. Ja, dat is dan dat blokkeert een beetje de deur voor andere gesprekken.
Ja.
Ja, ja. Eigenlijk zijn dat ook twee verschillende onderwerpen, toch? Hoe iemand is doodgegaan en dat iemand dood is. Ja, jij hebt daar veel meer mensen over gesproken, maar ik denk dat maakt dat uit?
Nou, ik vond het echt chockerend om van meerdere mensen te horen van wiens ouder dus zelf uit het leven is gestapt, om te zeggen dat zij zeiden van, ik heb bijna nooit een gewoon gelijkwaardig gesprek daarover, omdat het heel snel gaat over ik snap niet hoe hij of zij dat heeft kunnen doen.
Ja.
En dat ze ook zeggen, ja, ik snap wat mensen bedoelen, of wat ze willen zeggen, van ik vind het erg voor jou. Maar indirect geven ze meteen een oordeel mee.
Ja.
En op dat oordeel zit je gewoon niet te wachten.
Nee.
Of ook zelfs mensen die in discussie gingen over of je dus wel of geen zelfdoding zou mogen plegen.
Ja.
Terwijl je denkt, ja, dat heeft niks te maken met de persoon, met de nabestaanden. Nee. Die tegenover je zit. En prima als je dat een keer wil discussiëren of wil bespreken. Maar ja, dat mag je eigenlijk gewoon niet doen.
Nee.
Met een nabestaande, althans, zonder dat expliciet te benoemen, zeg maar. Want het gaat jou om jouw moeder.
Ja, ja. Overigens vind ik het ook altijd wel bevrijdend om het dan vervolgens ook weer wel te zeggen en om het gesprek daar wel even over te laten gaan, omdat ik het ook niet in een soort schimmig hoekje, want dat is natuurlijk ook, dat verdient het ook om gewoon op tafel te liggen.
Ja.
En of daar moeten mensen ook gedachten over hebben van, oh ja, dat is natuurlijk ook, zo gaan mensen ook dood.
Ik vond
het
wel, zeg maar qua ding, een beetje vergelijkbaar met een van de mensen die ik heb gesproken, haar ouders zaten in de MH17. En zij zei ook van, als je dat dan zegt, dan gaat het meteen over de MH17.
Ja.
En over soort conflict.
Ja, ja, ja.
Terwijl zij zeggen, ja, ik heb niks te maken met dat conflict dat speelde.
Nee.
Ik ben mijn ouders kwijt.
Ja.
Het gaat om mijn ouders.
Ja.
Maar dus het zijn twee hele los... Ja.
Zeker.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Heb jij dus wel afscheid genomen van allebei je ouders? Als in, jij wist dat ze zouden sterven?
Van mijn moeder wel, van mijn vader niet.
Ah ja.
Maar eigenlijk de week nadat ik mijn moeder heb begraven, heb ik me al voorbereid op de dood van mijn vader.
Ah ja, terwijl dat duurde nog een paar jaar.
En daar had ik ook geen aanleiding toe, maar meer van, oké, nou die is weg.
Ja.
Hij gaat ook op een gegeven
moment. Ja, 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 dat was een soort reality check.
Ja.
Eén is weg, dan gaat de ander ook.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja, dat wat ik net zei over dat de dood van je ouders is natuurlijk sowieso een gegeven. Zo, of het sterven van je ouders bedoel ik.
Ja.
En wij hebben dat al gehad. Dat ligt voor ons aan andere mensen moeten dat nog meemaken. Dat had ik wel hoor, na de dood van mijn ouders. Dat ik ook een beetje dacht, zo.
Ja,
dat,
gehad.
Dat heb ik gehad.
Ja, ja.
Ja, nou ja, dat vond ik eigenlijk heel bevrijdend om me ook te voelen.
Ja, nee, dat is...
Niet dat ik daarmee dacht leuk om meegemaakt te hebben. Maar het is ook zo'n met al die dingen die onvermijdelijk zijn. Die komen als een...
Ja.
Ja, die staan ergens op de horizon. En daar beweeg je naartoe. Maar je weet niet hoe snel je daar naartoe beweegt. En, dus toen ik eraan voorbij was, was ik misschien toch ook wel een klein beetje opgelucht. Ja.
Nou, ik merk wel dat ik heb het nu met ziek zijn. Zeg maar dat ik denk, oké, 1 op de 3 vrouwen krijgt borstkanker.
Ja.
Nou, als ik kijk naar mijn directe vriendengroep, zijn met z'n 8e. Minimaal 2 van ons zijn de Sjaak.
Ja.
En dat ik ook dan denk van, nou ja, als ik kijk dan naar onze ouders, zijn er eigenlijk maar 2 bij wie niemand ziek is geworden. Van de overige 6.
Ja.
Of 1, of beide ouders ziek, dan wel overleden. Ja, statistisch gezien. En verder, als ik dan zeg ik dat wel eens, dan zeg ik me aan te kijken van, waarom denk je daarover? En dan zit je. En voor mij is dat, ja ik ben daar ben ik echt heel erg mee bezig.
Ja, maar dat is, daar ben je bewust van.
Ja. Ja. En wel op een gezonde manier, dat het zit me niet in de weg. En ook wel die denken, als dit mijn leven gaat leiden of zo, dan
zou is meer gewoon, je wil gewoon die realiteit, je wil het vooral niet zien. Je wil er niet met je rug naartoe staan. Het is gewoon een gegeven.
Nou, ik denk dat ik gewoon niet... Ik wil niet verrast worden.
Ja, ja.
Ik denk dat het is.
Ja, ja. Ja.
Ik wil niet verrast... Want zeg maar gebeld worden met de mededeling... Je vader is dood. Ja, dat is zo naar.
Ja.
Dat wil ik gewoon niet.
Die klap.
Die klap of zo uit het veld geslagen worden... Dat wil ik gewoon niet nog een keer. Dus ik denk dat mijn onbewust daar ergens op voorbereid.
Dus je aan het wapenen bent.
Ja, zo van, nou ja, er komt een dag... Dat minimaal 2 van ons, weet je wel.
Ja. Leuk om je hierover te spreken.
Ja, dank je. Vond ik ook fijn om met jou in gesprek te gaan.
Dank je wel.
Je luisterde naar mijn ontmoeting met Ameline Ansu. Een gesprek waarin we het hadden over de schaduwkanten van rouw, maar ook over de lichtheid en de energie die er uit rouw kan ontstaan. En misschien dat die twee uitersten, zoals bij veel dingen, wel altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bedankt voor het luisteren.
Vond je dit een inspirerend gesprek en wil je meer? Vanaf nu verschijnt er maandelijks een Offbeat aflevering. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via je favoriete podcast app. Deze podcast werd geproduceerd door Theater Rotterdam. Victor Niederberger monteerde de podcast. Sergio González Cuervo maakte de muziek en Willem de Kam de foto's. Amanda Harpoet, Robin Laurens en Merel Hoesland werkten samen aan de redactie en de productie. Mijn naam is Zoe van der Kust. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.